Hebreeën 6 vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Omdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenis beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover. In het voorgaande gedeelte van Hebreeën 6, in ieder geval in de eerste helft van dat hoofdstuk, en eigenlijk ook in het einde van hoofdstuk 5, is de apostel, om zo te zeggen, nogal van leer getrokken. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar zoiets noem je zo. Hij is nogal tekeer gegaan tegen eigenlijk de onvolwassenheid van de gelovigen. Onvolwassenheid uiteraard in geestelijke zin. En in ieder geval heeft hij dat gedaan om daarmee te verklaren waarom hij zo aarzelt om eigenlijk rechtstreeks op zijn onderwerp in te gaan. Hij is zich namelijk bewust dat velen nou eenmaal traag om te horen geworden zijn en meer geïnteresseerd zijn in zichzelf en hun eigen omstandigheden, misschien ook zelfs wel hun eigen gemeentelijke omstandigheden, in plaats van geïnteresseerd te zijn in degene die hun leven geworden is en die hun oorzaak is voor eeuwige zaligheid, zoals hij aan het einde van hoofdstuk 5 dan naar voren gebracht heeft. Niettemin, in het begin van hoofdstuk 6 kondigt hij aan nu eindelijk door te zullen gaan met zijn onderwerp, al wacht dat dan toch nog tot hoofdstuk 7 natuurlijk. Maar hij kondigt aan dat hij nou inderdaad zal doorgaan, zal nalaten het begin der leer van Christus, in hoofdstuk 6 vers 1, en tot de volwassenheid en daarmee ook tot volkomenheid voortvaren. Want, zegt hij, dat was vers 4, het is immers onmogelijk om degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. En dat waren inderdaad ernstige woorden. Hij beschrijft daarmee zijn onmacht en hij zegt daarmee dat het zinloos is dikwijls om aan bepaalde gelovigen nog bepaalde dingen te vertellen, omdat zij domweg toch niet verder willen en nou eenmaal zich verzetten zullen tegen alles wat hun gedachten afleidt van henzelf. Want daar komt het in de praktijk en in het kort op neer. Dat is een klacht die we hier vinden, waar we natuurlijk al verscheidene malen tamelijk uitgebreid bij stil hebben gestaan. Dat is ook een klacht die we in andere brieven vinden, al zijn het vaak schriftgedeelten die wat minder bekend zijn, maar niettemin doet hij dat. Hij beschrijft zelfs sommige gelovigen als vijanden van het kruis van Christus, dat aan de ene kant. Hij beschrijft sommige gelovigen zelfs als ongeschikte en boze mensen, dat was 2 Thessalonicenzen 2, en hij bidt daar zelfs dat hij van deze ongeschikte en boze mensen verlost mag worden. En als we zouden vragen, zijn die er dan? Dan zegt de apostel, ja, dat is zo, want het geloof is niet aller, verklaart hij dan. Sprekend over gelovige mensen, over wedergeboren mensen. Maar dan over mensen die inderdaad niet verder willen, die bij de melk willen blijven, die geen vaste spijs willen, die liever kind blijven, zoals het in de bij de natuurlijke mens ook voorkomt. Er zijn mensen die graag kind blijven, onvolwassen blijven, want dan kunnen ze zich verblijden in de zorg van anderen voor hem. Zo is dat nog eenmaal. Maar niettemin, de apostel zegt, het moet daarmee afgelopen zijn. Het heeft toch geen zin om daar verder op in te gaan. Ik laat het nou los en zeg, nu gaan we verder naar de volwassenheid. Want dat is de bedoeling en al die andere dingen. Hij zegt, ach, en dan zeg ik het even met eigen woorden, ach, Als de gelovige inderdaad niet volwassen wil worden en dus in de praktijk geen vrucht draagt, dan draagt hij wel vrucht, maar verkeerde vrucht. Dat zijn donen en distelen. En och, die worden toch verbrand, want dat is toch de gedachte. Alleen als ik het zo zeg, klinkt het bijna positief. Zo van, het wordt er toch weer weggenomen straks in de toekomst. Maar de gedachte zelf is natuurlijk eigenlijk negatief. Hij zegt immers dat er zijn die donen en distelen dragen, dat is vers 8 van Hebreeën 6... Die doorn en distelen dragen, die zijn er. En dan staat er, wie dat doet is op zich verwerpelijk en nabij de vervloeking. Dat wil zeggen, die gelovige die doorn en distelen draagt en dus voortbrengt, die zal niet vervloekt worden, maar hij is wel erg dicht in de buurt. Hij is nabij de vervloeking, staat er. En dan staat er, welker einde is tot verbranding. En dat is kennelijk de uitspraak niet over degene die doorn en distelen draagt, maar wel over de doorn en distelen. Want het einde van doornen en distelen is uiteraard verbranding. Dus onkruid wordt uitgerukt en wordt inderdaad verbrand. Wat hier gezegd wordt, komt ook volstrekt overeen met de wat meer bekendere gedachtegang uit 1 Korinthe 2 en 3. Natuurlijk 1 Korinthe 2 en 3, want daar gaat het ook over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Of over de onvolwassen gelovigen die melk van noden hebben tegenover de volwassenen die vaste spijs krijgen. Weet u, dat schriftgedeelte hebben we al een paar maal aangehaald. En daar gaat de apostel ook verder met daarover te spreken. En zegt dan dat uiteindelijk de werken van de gelovigen in het vuur geworpen zullen worden. Dat is 1 Korinthe 3. En wat er aan hout, hooi en stro aanwezig is, dat zal inderdaad verbrand worden. En alleen goud, zilver en kostelijke stenen, dat zal het vuur uiteraard doorstaan. Dat is precies dezelfde gedachte. Niet dat die gelovige alsnog in het oordeel komt of verbrand wordt, want dat niet. Maar dat gebeurt niet, maar de werken van die gelovigen uiteraard wel. En dan blijkt inderdaad dat alles wat voortgebracht is in eigen kracht en buiten de wil van God om, dat blijkt inderdaad hout, hooi en stro te zijn. En dat brandt inderdaad bijzonder goed. En daar dient het ook voor. Dat zal ook inderdaad verbrand worden. En in dat geval, in 1 Korinthe 3 staat er dan bij, maar hij zelf zal behouden worden, maar alzo. Namelijk als door vuur. Staat er allemaal keurig bij, zodat u zich over uw eigen behoud helemaal geen zorgen hoeft te maken als u een gelovige bent. Maar wat er van uw leven overblijft, van uw praktische leven, kortom van uw werken, is nog maar de vraag. En we zingen dat ook, hè. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, nou ja, hout, hooi en stro, maar hè, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Maar ik moet u meteen waarschuwen dat heel wat dingen geacht worden, gedaan te worden uit liefde tot Jezus, maar die in werkelijkheid gedaan worden uit liefde voor zichzelf. Als een vertoning, kijk eens wat ik allemaal voor elkaar breng. Enzovoorts. Zal de Heer wel blij mee wezen? Daar is de Heer niet blij mee. Integendeel, daar zijn wij blij mee. Maar de Heer niet, en die neemt het dus weg. Dus u bent gewaarschuwd. Zo gaat dat, hè? Wij worden gewaarschuwd door de apostel Paulus. Wie doorn en distelen draagt, die is verwerpelijk. En nabij de vervloeking, en de doorn en distelen zelf, daarvan is het einde de verbranding. En dat is wat er gebeurt met het leven, het praktische leven, dus de werken van de onvolwassen gelovigen. En in ieder geval degene die onder de wet leeft en werken der wet produceert, want dat is natuurlijk de wat bredere achtergrond van deze gedachtegang, omdat de Hebreeënbrief natuurlijk geschreven is tegen die achtergrond van het oude verbond, tegen de achtergrond van de wet, waar dat toe dient. En de gedachtegang in het algemeen is dus dat die werken der wet, dat levert niks op, dat wordt inderdaad verbrand, terwijl aan de andere kant diezelfde wet wel degelijk een positieve functie heeft. Hij getuigt namelijk van de Heer Jezus Christus. En dat is precies wat in deze Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. Het is het bekende principe, als je eenmaal weet waar het werkelijk toe dient, dan kan het geen kwaad meer. Maar als je niet weet waar het werkelijk toe dient, dan kun je er alle kanten mee op en wordt het misbruikt. Dat gebeurt dus met de wet, hè? Dus je weet dat het in werkelijkheid een illustratie is van en een getuigenis van Christus. En een aanleiding is tot een betere hoop, door de welke wij tot God naderen, zoals in de volgende hoofdstukken staat. Dan doe je meteen met de wet niks meer verkeerd. Maar als je dat niet weet of niet zien wil, dan blijft de wet wat het voor Israël was. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. En dat twee keer herhaald. Want dat was Jesaja 28. Voor hen, zegt de Heer, voor hen die de wijsheid afwijzen, staat daar hoor, Jesaja 28. Voor hen die melk van nodig, staat er echt, de afgetrokkenen van de borsten, staat er. Aan wie zou hij dan de wijsheid leren? De afgetrokkenen van de borsten, degene die dus nog melk nodig hebben, aan die niet. Want voor hen is de wet gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier wat en daar wat enzovoort. Precies dezelfde gedachtegang als hier naar voren gebracht wordt. Dan schiet men er dus niks mee op. Maar als men ziet dat de wet een getuigenis is van de rechtvaardigheid Gods, en spreekt over Christus en over het nieuwe verbond, dan gebruik je de wet niet meer verkeerd. Hetzelfde zeg ik trouwens ook altijd, ja, dat is misschien niet zo'n aardig handig voorbeeld in dit geval, maar hetzelfde zeg ik ook altijd van de sterrenbeelden. Als je weet wat ze echt betekenen, dan ben je meteen voor goed genezen van astrologie. Maar als je niet weet wat ze echt betekenen, ja, dan loop je het risico ze te misbruiken. Nou goed, we gaan maar gewoon verder. In ieder geval wijs ik er met nadruk op dat van degene die doornen en distelen draagt, niet dat hij vervloekt wordt, maar dat hij is nabij de vervloeking. Het komt wel in de buurt. Hoezo dan? Wel omdat niet hij, maar wel degelijk zijn werken, namelijk die doornen en distelen, verbrand zullen worden. En dat is volstrekt hetzelfde als wat 1 Korinthe 3 zegt, dus er is niks moeilijks aan. Dan laat de apostel erbij, want die gaat nou weer op de positieve kant. Hij zegt namelijk in vers 9, maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. Hij zegt dus dat hij zeker is van dat zij, deze Hebreeën, wie het dan ook zijn mogen, dat zij deel hebben aan betere dingen. Betere dingen dan doornen en distelen, betere dingen dan hout, hooi en stro. En betere dingen dan hout, hooi en stro zijn uiteraard goud, zilver en kostelijke stenen. Werken die inderdaad de goede werken zijn welke God voorbereid heeft enzovoorts. En daarom excuseert hij zich min of meer. Hij zegt, wij verzekeren ons van u betere dingen namelijk, die met de zaligheid gevoegd zijn, hè, staat er, hè? En met de zaligheid gevoegd, betere dingen die met de zaligheid gevoegd zijn. En die uitdrukking die klinkt wat vreemd, betere dingen met de zaligheid gevoegd, maar dat komt omdat de uitdrukking eigenlijk de antithese is van vers 8... De tegenstelling van vers 8. In vers 8 staat, die is nabij de vervloeking, maar zegt Paulus, van u weet ik betere dingen. U bent niet nabij de vervloeking, maar u bent bij de zaligheid gevoegd. Er zijn twee mogelijkheden. Of men is gevoegd bij de vervloeking, daar dicht in de buurt. Of de andere kant, men is inderdaad gevoegd bij de zaligheid en heeft daar deel aan. En dat is wat de apostel dus hier zegt. Hij stelt hen gerust en zegt, nou ja, goed. We gaan er nu maar vanuit dat alles in orde is. Want per slotverrekening, aan het eind van hoofdstuk 5 zei hij dat zij traag om te horen geworden waren en dat ze opnieuw melk van nodig hadden, niet vaste spijs. En hier zegt hij, wij verzekeren ons van u betere dingen. Maar dat betekent gewoon dat hij zich nu dus alleen nog maar richt op degene die die betere dingen hebben. En die inderdaad vaste spijs nodig hebben en niet meer melk. De rest vergeet hij gewoon. Laat hij liggen. Maar dat is precies wat hij in de voorgaande verzen gezegd heeft. Hij zegt, dat gaan we nou nalaten. Dus nu richt hij zich alleen tot de geliefden van wie hij betere dingen weet. Betere dingen die met de zaligheid gevoegd zijn, die bij de zaligheid horen dus. En dan zegt hij, hoewel wij al zo spreken. Want deze gedachte schijnt in strijd met de voorgaande verzen. Maar zoals gezegd, in de voorgaande verzen richt hij zich inderdaad tot de vreselijke gelovigen. En vanaf dit vers richt hij zich vervolgens inderdaad tot de meer geestelijk ingestelde gelovigen. Die niet in zichzelf geïnteresseerd zijn, maar in hun heiland. En over die heiland gaat hij dan natuurlijk met name in de volgende 3 hoofdstukken uitgebreid spreken. En de apostel zegt ook dat hij op de hoogte is van hun omstandigheden. Hij zegt namelijk in vers 10, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zal vergeten en de arbeid der liefde. Nou herkent u misschien het lied ook wat ik er straks citeerde. Niets is hier blijvend, maar wat dan wel? Nou, een van de regels van het lied luidt dan, de arbeid der liefde gedaan om u heen. De liefde niet voor de medemens, niet de liefde voor de broeder of zuster, maar de liefde voor de Heer Jezus. En begrijp me goed, liefde voor de Heer Jezus wil zeggen de gemeenschap met. Want liefde is gemeenschap, hè? De gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dus de arbeid der liefde, er staat er ook, niet die gij aan de broeders bewezen hebt, maar die gij aan zijn naam bewezen hebt. En het volgende punt is dat als men liefde bewijst aan hem, aan de Heer Jezus Christus, dan dient men de heiligen. Staat er meteen achter, hè? Als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Dienden zij zijn naam of dienden zij de heiligen? En het antwoord is, zij dienden zijn naam, ze dienden dus de Heer Jezus Christus, door in de praktijk inderdaad de heiligen, de leden van het lichaam van Christus, te dienen. Dat is een heel eenvoudige waarheid die we bij de apostel Paulus veel vaker tegenkomen, waaraan wij Paulus trouwens ook hier herkennen. Want de apostel schrijft bij de ene gelegenheid, ik ben geen dienaar van mensen. En hij waarschuwt ons ook om geen dienaar van mensen te worden. Hij zegt, wij zijn dienaren van Christus Jezus. Toch? En vervolgens zegt hij op een andere plaats dat hij toch niettemin de gemeente dient. Maar hij zegt er dan achter, de gemeente die zijn lichaam is. Die zijn lichaam is. Zodat het dienen van de Heer Jezus Christus in de praktijk inderdaad gebeurt door het dienen van de gemeente. Niet van de medemens, maar van de gemeente als zodanig. Bijvoorbeeld, ja, Efeze 4 vers 12 staat er natuurlijk, heel algemeen en principieel, hè. Hebreeën 4 vers 12, daar staat namelijk in de voorgaande verzen dat God aan de gemeente gegeven heeft, dat is vers 11 dan nu in het bijzonder, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, om een belangrijke indeling te maken. En dan moet ik erbij zeggen dat in dat vers alleen de zogenaamde geestelijke ambten, ik weet er geen betere uitdrukking voor, opgesomd worden. Maar hij zegt waartoe zij dienen. Namelijk, het is tot de volmaking der heiligen. Maar dan meteen wordt er gecorrigeerd en wordt er gezegd, namelijk tot het werk der bediening, dat betekent gewoon dienstwerken, tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En het gebeurt aan de heiligen, maar niet ter wille van die heiligen, maar ter wille van het lichaam van Christus. Dus het is een werk tot volmaking. En volmaking is datzelfde woord wat in Hebreeën steeds gebruikt wordt. Hè? Tot volwassenwording, volgroeiing. Het heeft dus alles met vaste spijs te maken. Dus het is een werk tot volmaking, volgroeiing der heiligen. Kortom, het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Het zijn dezelfde termen die in de Korinthebrief, eerste Korinthebrief met name, gebruikt worden, waar gezegd wordt dat het maar om één ding gaat, namelijk de stichting, de opbouw, hetzelfde woord, de opbouw van de gemeente. Dat is de norm in het leven van de gelovigen van vandaag. Niks anders heeft hij aan zijn hoofd, geen andere verantwoordelijkheid heeft hij. Hij heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van het lichaam, om inderdaad bij te dragen aan de opbouw van dat lichaam. En dat is wat er staat. En dan staat er in vers 13, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Wij zullen komen tot eenheid des geloofs. Geloof waarin? Ja, geloof in die Zoon van God uiteraard. En dat kan weer alleen als wij die Zoon van God kennen. En daar staat er dus achter. Dan moet u weten wie hij is, opdat wij in hem zouden geloven. Dus het gaat erom dat wij zouden komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. En dan weer tot een volkomen, of een volmaakte, kan ook, of volwassen, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Meestal kan ik het niet nalaten om bij dit vers even bij te zetten, te zeggen dat er niet staat tot een volkomen vrouw. Hè? Voor de goede orde, hè? Tot een volkomen man. Ja. Het lichaam van Christus namelijk. Tot de mate der grootte der volheid van Christus. En het vindt zijn vervolg dan in de Colossensebrief, die in zijn geheel spreekt over de volheid en volmaaktheid van Christus en van het lichaam van Christus, overigens. Maar dat zijn zo die uitdrukkingen. En als ik hier toch ben, blader ik zo uit het hoofd even naar Colossense, waar de apostel zegt dat hij weliswaar een dienaar is van de gemeente, maar dat is zo omdat de gemeente het lichaam is van Christus. En dus is hij dienstknecht van Christus. Colossense 1, vers 24. Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u. En daar slaat de tussenzin over. En dan staat er, voor zijn lichaam. Lijden voor u, namelijk voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente, zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. Kortom, hij is een dienaar van de gemeente, maar dat is zo omdat de gemeente het lichaam is van Christus, want hij is dienstknecht van Christus. Daarom heet het ook zo in 1 vers 1, hè? Een apostel van Christus Jezus door de wil van God enzovoorts. Nou goed, en daarnaast zou ik in ieder geval moeten leggen, nu ik toch bezig ben, 2 Korinthe 4, meen ik. Waar de apostel in de voorgaande hoofdstukken al uiteengezet heeft, uitgebreid, de aard van zijn bediening in dienst van Christus en predikende de heerlijkheid van Christus, sterker nog, predikende het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, want dat staat in 4 vers 4 inmiddels, 2 Korinthe 4 vers 4, het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, dat had ook kunnen zijn het evangelie van Melchizedek. Want Christus die het beeld Gods is, wordt inderdaad uitgebeeld door Melchizedek. Het gaat heus over dezelfde dingen hier als in de Hebreeënbrief. Alleen in Hebreeën worden totaal andere woorden en namen gebruikt. Het is verder volstrekt hetzelfde. En dan zegt hij, vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. En wat onszelf betreft, dat wij uw dienaars zijn, maar meteen erachteraan, om Jezus wil. In de dienst dus van de Heer Jezus. En ter vervulling van de beloften die God in Christus gedaan heeft. Daar gaat het om, hè? Dus inderdaad, de dienst van de gelovigen in het algemeen, en natuurlijk van Paulus in het bijzonder, is een dienst weliswaar aan de gemeente, maar in de eerste plaats in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Heer Jezus Christus. Of zoals Efeze trouwens ook zei, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan Filippenzen daarnaast. En het is God die in ons werkt, zowel het willen als het werken. Komt allemaal bij hem vandaan. Het zijn zijn werken die gedaan zouden worden. Dat is goud, zilver en kostelijke stenen. Nou goed, ga ik maar terug naar Hebreeën 6. Paulus zegt dus dat deze Hebreeën, want we hebben er geen andere naam voor die lui, hè? We noemen ze dus maar zo, voor het gemak, dat deze Hebreeën inderdaad ook goud, zilver en kostelijke stenen voortbrengen. Want er staat in vers 10 van Hebreeën 6, God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog steeds dient. Dus Paulus geeft inderdaad toe dat ze niet allemaal onvolwassen zijn en jonge kinderen in Christus. Maar, meteen vers 11, maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. Dus hij roept hen op en hij zegt, maar je bent er nog niet. Ik kan hier rustig zeggen, dat zei hij van zichzelf trouwens ook. Maar dat was de Filippense brief. En dan zegt hij ook niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Men zou zich altijd daarnaar uit moeten strekken om de Heer op nieuwtestamentische wijze uiteraard te dienen. Dus wij begeren dat in ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Ik denk dat het een uitdrukking is die slecht begrepen wordt over het algemeen. In elk geval moet langzamerhand opgevallen zijn dat de apostel nogal eens spreekt over hoop. En dus verwachting, blijde verwachting. En hoop is eigenlijk hetzelfde als blijde verwachting. Je kunt ook een meer treurige verwachting hebben, dan heet het geen hoop. Maar hoop is een zekere, blijde toekomstverwachting. Iets waarnaar men met blijdschap kan uitzien. En waar het om gaat is dat de gelovige nou eenmaal verwacht dingen die, waarvan God gesproken heeft, maar die nog niet gezien worden. De uitdrukkingen zelf vinden we later in Hebreeën 11, want dan wordt het uitgebreid toegelicht. Maar in Romeinen 8 bijvoorbeeld wordt er ook uitgebreid over gesproken, waar staat dat wij geloven en dus wachten op die hoop die in ons vervuld zal worden, wachten op de vervulling van al wat God gesproken heeft, maar dat zien wij nu nog niet enzovoorts, want dat komt, wordt pas vervuld bij de verlossing van ons lichaam, staat er dan. Maar hier in Hebreeën heeft hij daar ook over, want wij lazen reeds in Hebreeën 3... dat wij zijn huis, en dus zijn lichaam zijn, Hebreeën 3 vers 6, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden, tot het einde toe vast, stond er zelfs in de Statenvertaling tussen. En dezelfde uitdrukking vonden we daarna weer in vers 14. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Waarbij het er inderdaad om gaat dat wij hoop hebben op die toekomst. Dat is ook waar Hebreeën 6, dit gedeelte dus wat we nu onder handen hebben, ook uitdrukkelijk over spreekt. En spreekt, want er wordt immers gesproken over om de voorgestelde hoop vast te houden. Dat is het einde van vers 18. En let op, voorgestelde, die hoop is u voorgesteld, u weet ervan. Het is u gepredikt, betekent het feitelijk, om daaraan vast te houden. En verder wordt er ook gesproken over een vaste grond. Vaste grond der hoop en zelfs over een anker der hoop. Want het punt is natuurlijk toch dat wij als gelovigen niet zozeer vertrouwen in wat in het verleden gebeurd is, hoewel wij dat absoluut doen. Hè? Maar eigenlijk is het zo dat wij vertrouwen en hopen op dingen die nog niet gezien worden, maar waarvan God gesproken heeft voor de toekomst. Wij geloven niet zozeer in het verleden, al geloven wij in de Bijbelse geschiedenis, en al geloven wij in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar wij vertrouwen op de toekomst. Dat is het ook, naar de toekomst. Dat is ook 2 Korinthe 4 trouwens. Hè? Wij worden van dag tot dag vernieuwd. Dat kan niet anders, omdat wij van dag tot dag dichter komen bij de vervulling van die hoop. Of zoals de apostel het zei, de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dan vroeger, hè? Wordt het steeds beter, we komen steeds dichterbij. Het punt is namelijk dat als het alleen waar zou zijn wat in de toekomst gebeurd is, en we wisten niks over de toekomst, dan hadden we niets. Dat is ook de een van de aanleidingen van deze Hebreeënbrief, het is lang geleden dat we daarover hadden, maar het gaat er immers om de vraag van, als Jezus dan de Christus, de Messias is, wat is er dan terechtgekomen van zijn koninkrijk? Waar is hij dan? Want als dat nou alles is, dat hij leed en stierf en zelfs uit de dood opstond, maar als dat nou alles is, ja, hoezo? Wat dan? Wat hebben wij daaraan? Wat is de blijde boodschap voor ons dan, hè? Niks. Nee, het punt is dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde en dat hij in de toekomst die macht ook zal manifesteren en in de toekomst ook daadwerkelijk in heerlijkheid aan ons zal verschijnen in de eerste plaats om onze verlossing te voltooien, namelijk om ons te verlossen van het lichaam, want zo heet dat, en vervolgens om zijn koninkrijk ook op aarde te openbaren. Wij leven naar die toekomst toe. Maar neem niet weg dat wat in de toekomst gerealiseerd zal worden, gebaseerd is uiteraard op wat in het verleden gebeurd is. Zodat ik eigenlijk zou kunnen zeggen dat wij geloven in wat in de toekomst zal gebeuren. Dat moet voldoende zijn. Want wat in de toekomst gebeurt is vanzelfsprekend gebaseerd op het verleden, op de dood en opstanding en beter nog de verheerlijking van Christus uiteraard. Maar essentieel is niet het verleden, essentieel is de toekomst. Dat is altijd zo geweest bij alle gelovigen door alle eeuwen. En dat is ook wat in Hebreeën 11 uitgebreider gedemonstreerd wordt. Wij zijn, net als Noach, door goddelijke aanspraak vermaand van dingen die nog niet gezien worden. En daarom kan ook daar gezegd worden, het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men, vaste grond was het ook, hè? En een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat wil zeggen, nog niet ziet dus. Hè? Dat is dus een levende hoop, ja. Inderdaad. Dus wij zien inderdaad met vertrouwen uit naar de toekomst. Dat is de bedoeling. En die hoop zouden wij vast moeten houden. Geloven is dus geloof in wat God gesproken heeft. En in de praktijk kun je dat ook noemen het vasthouden van die hoop. Het vasthouden van die verwachting. Nou goed, en dan gaan we weer even verder op de tekst in, hè. Want nou had ik alweer Hebreeën 3 twee maal te pakken natuurlijk, hè. Daar staat dat we de voorgestelde hoop tot het einde toe vast behouden. Maar hier in Hebreeën 6 staat het dus ook, hè. Namelijk vers 11, tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Het einde van wat? Hoezo einde? Nou, daar heb je zoiets. Ik moet het gewoon elke keer steeds opnieuw zeggen. Als er in de Statenvertaling staat einde, dan zou je moeten beginnen, werkelijk, je zou moeten beginnen met het te vervangen door het woord doel. Want bij einde denken we allemaal meteen aan de rand van iets. En beter nog, meestal denken wij gewoon aan een bepaalde datum. Het duurt nog lang, maar er komt een eind aan. Maar dat is het niet. Einde betekent namelijk doel. En dat doel hoeft helemaal niet in de tijd te liggen. Hoeft dus niet in de toekomst te liggen. Dat einde kan ook nu zijn. Want het streven naar het einde heeft geen enkele zin natuurlijk als dat einde gewoon op een bepaalde datum in de toekomst ligt. Daar kun je niet naar streven. Dan kom je vanzelf terecht. Of niet, maar daar kun je niks aan doen. Dat is een kwestie van dat je klok maar doorloopt. Waar we streven naar dat doel, naar dat einde of naar het wit. Doelwit. Naar het wit, zoals het in Filippenzen staat, dat kan heel goed in onze dagen, omdat het einde niet op een datum ligt, maar het einde, dat doel, dat is gewoon de vervulling, de voltooiing, het doel van het leven uit geloof. Nou, wat is het doel van het leven uit geloof? Wat is dus het einde des geloofs? Zal ik het eens, laat ik niks zeggen, laat ik het voorlezen. Laat ik het voorlezen. Ja, ik ben me voor. Hebreeën 12, jazeker, Hebreeën 12. Het bekende vers, Hebreeën 12, vers 1. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, inderdaad. En daarbij zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Nou, overste leidsman betekent gewoon de voorop, degene die voorop ging, de eerste. Eigenlijk betekent het woord alleen maar de eerste. En voleinder wil zeggen dat hij het einde bereikt heeft. Maar het einde niet van een loopbaan, in de zin van het einde van de loopbaan ligt zoveel kilometer verderop. Of als het een loopbaan is, een levensweg door de tijd heen, dan is het niet een bepaalde datum. Maar einde is het doel. Hij is degene die voorop ging en die ook daadwerkelijk het doel bereikt heeft. Nou, wat was het doel? Staat er meteen achter. Want als je die woorden goed begrijpt, dan is het lezen van zo'n vers helemaal geen kunst meer, hè? Ziende op de eerste die het einde des geloofs bereikt heeft. Want dat is wat er echt staat, hè. Ziende op de eerste die ook het einde van het geloof en dus het doel van dat geloof en het leven uit geloof bereikt heeft. Nou, wat heeft hij bereikt dan? Dat staat erachter. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Wat was dus het einde? De vreugde die hem voorgesteld was. Andere plaats, om de hoop die voorgesteld was, weet je nog? Net gelezen. Hier is de vreugde die hem voorgesteld was. En nog meer concreet, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van Gods. Dat is het einde. Dat betekent niet, daar houdt het op. Dat betekent, dat was het gestelde doel. Als een mens probeert in zijn leven een bepaald ideaal te bereiken, dan wil het niet zeggen dat als hij dat bereikt heeft, dat dan alles ophoudt. Integendeel, hij heeft een gesteld doel, een gesteld doeleind, zeggen wij dan soms in het Nederlands, bereikt. Maar dat is niet het einde van zijn leven, of van zijn bestaan, of wat dan ook. Het heeft er zelfs niks mee te maken. Integendeel, het is wel het einde van zijn streven om dat te bereiken, want hij heeft het bereikt. Hij heeft namelijk het doel bereikt. Nou, dat is waar het om gaat. Wat is het einde des geloofs?
Het begin van het kroon.
Ik kijk even of het hier staat. Hier staat het niet. Waar las ik dat dan naast? Bij Peters zeker. Wat is het einde des geloofs? Zaligheid. Kijk, dat is iemand die de Bijbel kent. Ja, de zaligheid der zielen. Zeker wel. Zaligheid dus. En let wel, zaligheid der zielen. Dat wil zeggen niet alleen maar zaligheid der geesten, maar zaligheid der zielen. Het veronderstelt een zaligheid inderdaad voor de hele mens. En het doel van het leven uit geloof is dat de mens deel uit, de gelovige deel krijgt aan de zaligheid. Niet alleen in zijn hart, niet alleen de inwendige mens, maar inderdaad in zijn leven als zodanig. Het heeft van alles te maken met heel zijn doen en laten enzovoort. Dat is het doel, het einde dus des geloofs. En als hier staat, in vers 11 van Hebreeën 6, dat het de bedoeling is dat men naastigheid bewijst tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe, dan betekent dat men leeft uit die hoop dat men daar zeker van is, van die blijde toekomst, van de vreugde, van de heerlijkheid die voorgesteld is, en dat men die vasthoudt en daaruit leeft tot dat doel, tot het einde toe. En het punt is, daar gaan we weer, als wij tot geloof komen, hebben we niet het einde bereikt, maar staan we aan het begin. En de bedoeling is dat wij via de melk eerst, en tot volmaaktheid, tot volwassenheid komen, en dan via de vaste spijs groeien naar hem toe, want hij is dat doel. Hij is die heerlijkheid waarop wij gericht dienen te zijn. Wij zien op hem. Hij is ons einde. Hij is ons wit, hij is ons doel. Op hem zien wij enzovoorts. En dat is het hele verhaal, want daar heeft de apostel toch in al deze voorgaande hoofdstukken over, dat de gelovige moet leren dat de Heer Jezus niet alleen uit de dood is opgestaan en inmiddels aan de rechterhand God zit, maar hij moet ook leren wie Christus is, wat hij is en hoe het in de toekomst verder zal gaan. Wat hij nu doet en wat hij zal doen enzovoorts. Hem te leren kennen, zegt de apostel, en de kracht, of namelijk de kracht van zijn opstanding. Wat die opstanding dus nog meer bewerkstelligt. Huh? Wat er zo allemaal uit voortkomt. Daarop zou men georiënteerd moeten zijn. En dat is op zich helemaal niks bijzonders, want het is wat we onze kinderen voorhouden. Ze moeten opgroeien naar hun toekomstige leven als volwassenen enzovoort. Daar moet men op gericht zijn. Dat moet men in het oog houden. Ik weet wel dat het argumenten zijn die bij kinderen over het algemeen niet in de smaak vallen en ook in de praktijk niet ter harte worden genomen. Maar niettemin is het wel zo. En dat is met gelovigen net zo goed. Wij zijn onderweg naar iets toe. Dat doel willen wij bereiken. Een bepaalde plaats bereiken. We willen het doel wat God zich gesteld heeft met ons leven toen hij ons deed wedergeboren worden. Dat doel wensen wij toch te bereiken. En dat is het einde waarover gesproken wordt. Dat is in wezen die beruchte uit opstanding uit de doden uit Filippenzen. Ja, dat is hem. Ja. Inderdaad, dat men opgroeit naar hem toe. Dat is het einde. Dus het heeft niet met een datum te maken, want duurt het nog lang voor hij komt? Is het einde al in de buurt? Daar gaat het helemaal niet om. Dat is een heel andere vraagstelling. Dat is een vraagstelling uit Matthäus 24. Wanneer zal het einde zijn van deze eeuw? En wat is dus het doel van deze eeuw tegelijkertijd? Want dat is het. Nou, dat is dat de toekomende eeuw komt uiteraard. Ja, maar het einde des geloofs, of het einde van, ja, einde van ons geloof en van onze hoop, is inderdaad dat wij veranderd worden naar zijn beeld. En dat is waar het hier werkelijk om gaat. En we zouden dus uit geloof moeten leven tot dat einde toe. De volheid inderdaad zouden moeten bereiken, ook in de praktijk. En inderdaad dus Christus leren kennen, want dat is het waar het om gaat. En het punt is dat degene die niet aan de vaste spijs willen, om het oude thema dan weer even op te pakken uit de volgende versen, degene die niet aan de vaste spijs willen en bij de melk blijven houden, die houden dat geloof niet vast tot het doel toe, tot het einde toe. Nee, de moedermelk kan toch nooit het doel zijn van het kind, hè? Die kan toch nooit, daar houdt het toch niet mee op, dat is toch niet het doel wat bereikt zou moeten worden. Het is maar een tijdelijke zaak, moet reiken tot de vaste spijs. Daar is het doel in gelegen. Daar is het einde, het doeleinde dus in gelegen.
Paulus zegt dat hij leidt tot een rechtvaardige kroon die hij ontvangen zal eigenlijk. En ik wil dat ze zekerheid van die herstel die 2 Timotheus. En die voor ieder zeggen die hem op gelijke wijze heeft licht aan zijn verschijning.
Ja.
En ik denk ook dat hij dus dat oppassen naartoe, dat hij dat zelf op een gegeven moment in zichzelf geweten heeft, dat dat geloof dat
hij weet het zeker natuurlijk, want dat heeft hij in zijn leven trouwens in de praktijk ook wel ondervonden.
Ja, daarom, dat is dan toch opvast,
ja.
Dat
dat is het zeker. Kijk, het eenvoudige voorbeeld is natuurlijk een gelijkenis. Dat is, als je ze begrijpt, zijn het altijd eenvoudige voorbeelden, gelijkenissen. Nee, alleen als je ze begrijpt, zijn het eenvoudige. Maar goed, de gelijkenis van de ponden, niet die van de talenten. De gelijkenis van de ponden dus, waarbij die heer buitensland zou reizen en zijn dienstknechten tot zich riep en hij gaf hun zijn goederen over of zo, zoiets dergelijks. Maar in ieder geval, hij gaf hen ponden enzovoorts. En dan is het verhaal, de een kreeg zo 10 ponden, de ander 5, weet je veel, een 3 en een 1 of zoiets. Er was er inderdaad 1 bij die ook 1 pond kreeg en daar inderdaad hoegenaamd niks mee deed. En toen de Heer terugkwam, toen werd hem zijn ene pond afgenomen. Doch hij zelf werd behouden, maar al zo als door vuur. Lucas 19. Nee, er staat niet, hij zelf werd behouden, doch al zo als door vuur. Maar het had er kunnen staan. Want die dienstknecht zelf ging wel het koninkrijk van zijn Heer binnen, maar met lege handen. Hout, hooi en stro, om het andere beeld te gebruiken. Verbrand, dat helemaal niks. Terwijl van die andere staat hoe zij inderdaad wat ze van hun Heer en Meester ontvangen hadden, hoe ze dat beheerd hadden en inderdaad daarmee het doel bereikt hadden. Zij kregen namelijk kronen. Hè? Ja, bij die ene niet, nee. Dat was dus inderdaad de kwestie van, er is altijd melk gebleven en het leven had niks opgeleverd. En voor de andere is het kronen. En kronen is een uitbeelding van heerschappij. Dat wil zeggen, dat is het doel waarna de gelovige zich uitstrekt. Hij is geroepen in Christus tot aanstelling als zoon. Hij heeft dus deel aan de roeping van de gemeente. En de vraag is of hij individueel, persoonlijk dus, ook inderdaad aan die roeping in de praktijk deel krijgt. En dat is altijd nog maar de vraag. Nou, dat is waar het om gaat. En de doelstelling is inderdaad te delen in de heerschappij en in de heerlijkheid van Christus. En dat wordt voorgesteld in de vorm van een kroon. En de apostel Paulus zegt over zichzelf in 2 Timotheüs 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Niet ik heb een strijd gestreden. Eentje die ik mijzelf verkozen heb. Die me wel aanstond. Ik heb de strijd gestreden en wel de goede strijd gestreden. En anders gezegd, ik heb de loop geëindigd, waarmee je weer Paulus herkent in Hebreeën 12 vers 1. Dus ik heb de loop beëindigd. De loop leidt immers tot het einde, tot het doel. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Punt 3, ik heb het geloof behouden. En ik hoop niet dat ik moet uitleggen dat het 3 keer hetzelfde is. De strijd was de strijd des geloofs, de loop is de loopbaan des geloofs. En punt 3, ik heb het geloof behouden. En wat betekent dat? Dat hij niet zijn geloof is kwijtgeraakt en dus niet alsnog verloren gaat? Natuurlijk niet. Dat is dwaasheid. Dat hangt niet vanaf of wij geloof behouden of niet. Dat betekent gewoon dat hij zijn leven lang trouw is gebleven aan het principe van geloof. Rechtvaardiging uit geloof en wandel in geloof. En dat de rechtvaardige dus uit het geloof zal leven. Dat haalt hij dus ook in Hebreeën aan. Hè? Rechtvaardiging uit geloof, dat is Romeinen trouwens, en Hebreeën met name, en ook in Romeinen trouwens. De rechtvaardige, die dus uit geloof gerechtvaardigd is, zal daarna ook uit geloof leven. En dus uit genade. Vandaar dat de apostel in Hebreeën zegt, zie toe dat niemand verachteren, ook Hebreeën 12, zie toe dat niemand verachteren van de genade gods. Want het punt is, als men die waarheid, dat geloof, niet tot het einde toe vastbehoudt, dan komt er voor het geloof iets anders in de plaats. Want in plaats van geloof komt, nou, wat is het tegenovergestelde? Werken. En in plaats van genade komt wet. En let maar op. Let maar op wat er gepredikt wordt, wat er gedacht wordt, wat er gezegd wordt. Onder gelovigen onder elkaar. Die dus allemaal wel degelijk gelovigen heten. Let maar op wat er gepredikt wordt. Is het werken, is het wet of is het geloof en genade? En het punt is, werken en wet brengt de aandacht op de mens zelf. En dan wordt hij dus kinderlijk, kinds. Dan gaat hij denken dat alles van hem afhangt, dat alles om hem draait. Dat denken kinderen allemaal, hè? Min of meer terecht trouwens. Want het hele huisgezin draait altijd om de onvolwassen kinderen uiteraard. Moet wel, anders gaat het helemaal fout. Vandaar dat in de gemeente, ook in de plaatselijke gemeente, in de praktijk, sorry dat ik dat nou zeg, maar ik neem het maar voor mijn eigen rekening dan, maar dat het in de plaatselijke gemeente gewoonlijk ook allemaal draait om de onvolwassen gelovigen, de onzelfstandigen, want die moeten allemaal verzorgd worden, met als gevolg dat de volwassenen hun tijd, hun gaven, hun verantwoordelijkheden niet op de juiste wijze meer kunnen dragen. En wie daar belang bij heeft, dat zult u waarschijnlijk ook wel begrijpen. Wij willen het nooit als ouder met kinderen. Van, kom maar mijn werk niet toe. Ik kan nooit eens doen wat ik zelf wil. Ik moet altijd dit, ik moet altijd dat. Kinderen. Nou, dat gebeurt overal zo. Maar werken en wet brengt de aandacht op de mens zelf. Die moet alles voor nodig doen. Zelf. En prediking van genade en geloof is prediking van de genade niet van ons, maar van God, die tot ons komt in Christus, die de genadegift Gods is. En prediking van geloof, ja, dat is leuk, maar geloof in wat? Wel, in de Heer Jezus Christus uiteraard. En als wij Christus niet kennen, hoe zouden wij zijn genade kennen en hoe zouden wij in hem kunnen geloven? En naarmate wij Christus leren kennen, kunnen wij leven uit de genade die, en uit de verlossing die in Christus Jezus is. En kunnen wij in hem geloven. En dat is het werkelijke doel van het leven van de gelovigen. Daarom zijn we hier nog. Om dat te leren. En dat is het echte einde des geloofs. Nou goed. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij, de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Die zal ik straks van de Heer ontvangen. Niet van de Corinthiërs, dat had hij al eerder een keer, 1 Corinthië 4 inmiddels, naar voren gebracht. Maar de Heere zal mij die geven. Want wie mij oordeelt, is inderdaad de Heere. De Heer, de rechtvaardige rechter, die zal mij in die dag geven. En die dag is uiteraard die dag van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wanneer dat hout, hooi en stro verbrand wordt en goud, zilver en kostelijke stenen inderdaad openbaar worden.
Dan leefde hij al zeer sterk daaruit in deze.
Hij leefde daar kennelijk uit. Zo sterk dat sommigen zelfs gemeend hebben dat hij hier al aan het eind van zijn loopbaan stond. Dat, nou ja, nou zeg ik het verkeerd helaas, maar dat hij hier aan het eind van zijn leven was. Dat was namelijk niet eens het geval. Dat wordt abusievelijk gedacht, maar dat komt gewoon omdat hij uitzag naar het einde van zijn leven en het einde van zijn loopbaan, namelijk de opname van de gemeente feitelijk en in ieder geval zijn openbaring voor de rechterstoel van Christus. Hij zegt dus, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heer aan mij zal geven, de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Die naar hem hebben uitgezien. Zijn verschijning, dan weet u toch wat het is, hè? Weet u wat zijn verschijning is? Ik denk niet dat u het raadt wat ik nou in gedachten heb. Wat is de verschijning van onze grote God en zaligmaker? Wat is dat?
Het is
een
heerlijkheid.
Nee, u raadt het niet. Ik heb Titus in gedachten, 2 bladzijden verder. Wat is de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus? Wat is dat? Titus 2 vers 13. Staat er, hè? Wat is dat? Ja, ik hoor hem. Ja. Want het is geen strikvraag. Wat is dat? De verschijning der heerlijkheid, of de verschijning in heerlijkheid dus eigenlijk, van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Want dat is onze zalige hoop. Dat is onze hoop. En dat klopt dus. Als wij dus zijn verschijning lief hebben, zoals Paulus in 2 Timotheus 4 vers 8, dan zien wij dus uit naar zijn wederkomst. Dat is immers onze zalige hoop. En als in Hebreeën gesproken wordt over onze hoop die we tot het einde toe vast behouden, betekent dat dus dat we uitzien naar de wederkomst van Christus. En verwachten dat hij, die zich nu verbergt voor de wereld, dat hij in de toekomst in de heerlijkheid zal verschijnen en inderdaad, zij het dan wat laat, alsnog zijn koninkrijk aan Israël en de volkeren zal openbaren, et cetera, et cetera. Maar die bovendien ons, onze kroon zal overhandigen. En dat is het einde van ons geloof. En dat betekent dus niet, daar houdt geloof op. Nee, hè? Maar dat betekent, daar wordt het geloof inderdaad vervuld. Daar ontvangen wij waarin wij geloofd hebben. En waarop wij onze hoop gesteld hebben. Dat is de gedachtegang. En de kroon is dus niet voor werken van het vlees, niet voor doornen en disselen, hout, hooi en stro, hoe het maar heten mag. De kroon is alleen voor goud, zilver en kostelijke stenen. Dan ziet u dat het doel dus niet is gewoon dat wij behouden worden, al of niet. Maar het doel is inderdaad dat wij veranderd worden naar zijn beeld, delen in zijn heerlijkheid en van hem een kroon ontvangen enzovoorts. En wij komen op die weg terecht op het moment dat we tot aanvaarding van het verlossingswerk komen. De verlossing die in Christus Jezus is. Maar dat is niet het einddoel, hoewel sommigen dat denken. Die hopen, moet je opletten, die hopen Ik heb het niet zelf uitgevonden, maar die hopen zalig te sterven. Nou, wij worden verondersteld zalig te leven. En wij hopen een kroon der rechtvaardigheid ontvangen in de toekomst. Dat is heel wat anders, hoor. Stel je voor dat je aan het eind van je leven op het begin van je weg gezet wordt. Daar schiet je niks mee op, hè. Zalig sterven. Dat is niet het einde. Het einde is inderdaad dat we delen in de heerlijkheid van Christus. En hem dus, in het algemeen gesproken, hem leren kennen. Want praten over heerlijkheid van Christus heeft natuurlijk geen enkele zin als we geen idee hebben wat het inhoudt. Maar dat is nou juist het doel van vele van de brieven van Paulus. Wellicht zelfs alle brieven van Paulus. En in het bijzonder natuurlijk van deze Hebreeënbrief. Want als hier staat in Hebreeën 6 vers 11 dat het de bedoeling is dat wij ons benaastigen. Nou, laat ik lezen wat vanzelf zegt. Wij begeren dat in ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. En dat betekent dat tot het einde toe dat wij ook inderdaad die opgewekte Christus leren kennen. Ten volle. En dat we dus leren wie hij is. En dus ook wie hij is of wat hij is voor ons. En dat is waar het om gaat, want wat is hij voor ons? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat is vers 20. Daar wordt alles weer mee samengevat. Maar vervolgens dan in hoofdstuk 7, wat er verder volgt, wordt dat natuurlijk weer uitgelegd. Hem te leren kennen is de bedoeling. Dus het oude verhaal, door de wet is kennis van zonde. En door de genade die ons immers onderwijst, dat is ook Titus trouwens. Door de genade is kennis van Christus en van de heerlijkheid van Christus. En om dat laatste gaat het uiteraard. En het tot het einde toe behouden van deze volle verzekerdheid der hoop heeft alles te maken met de uitspraken in de Galatenbrief. Want daar staat het heel wat minder abstract. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Ik meen Galaten 5. Nou, ik kan het niet zo gauw vinden, maar de gedachte in Galaten is namelijk dat men uit genade is zalig geworden en dat men dan later verder op die weg die genade en dus het leven uit geloof niet tot het einde toe behoudt, maar inderdaad terugkeert naar de wet. Dat men, maar dat is al Galaten 2 natuurlijk, dat men de dingen die eerst afgebroken zijn, oude verbond, dat men die daarna weder opbouwt. Kijk, er wordt het even wat geroepen. Ja, 4 vers 9 is een goede. Het staat er natuurlijk verscheidene malen, ja. 4 vers 9 is een heel goede, daar staat: en nu als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, want zo is het natuurlijk, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen welke gij wederom van voren aan wil dienen? Daar heb je precies het verhaal. Het is nog zwak vertaald, want wederom van voren aan willen dienen wil zeggen van voren aan weer opnieuw in slavernij zijn. Terug naar de slavernij onder de wet. Dan houdt men dus die hoop niet tot het einde toe vast. Integendeel, men laat het los. En in vers 5 staat zelfs heel sterk in, even zien, nou, laat ik vers 1 zou ik moeten lezen, maar goed. Maar ik lees vers 5, waar staat zelfs: Christus is u ijdel, leeg namelijk geworden, of onnut geworden. Christus is u ijdel geworden, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Dat betekent dat men niet behouden, betekent niet dat men niet behouden wordt, maar het betekent dat men in de praktijk van het leven, als gelovige, inderdaad geen nut heeft van de genade. Men schijnt het niet meer nodig te hebben. Men plaatst zich onder de wet. Men heeft dan geen deel meer aan die genade. Men heeft geen deel aan de werk, aan geloven, aan het einde des geloofs enzovoorts. Men keert weer terug naar de dingen waarvan men juist verlost was. Nee, ik zocht eigenlijk de uitdrukking waar staat dat men door de geest gerechtvaardigd was en dat men nu volleindigt in het vlees. Is dat hoofdstuk 3? Ja, vers 3, hoofdstuk 3 is het, ja. Galaten 3, vers 3. Die had ik eigenlijk in gedachten. Zijt gij zo uitzinnig? Nou, dat had ik niet eens in gedachten. Maar niettemin past het er natuurlijk wel bij. Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt, let op het einde daarin, hè, voleindigt gij nu met het vlees. Nee, men zou juist het einde van die weg langs de geest zou moeten leren kennen. En dat geeft mij meteen kortsluiting met Efeze 1, waar de apostel Paulus bidt dat wij als gelovigen zouden ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, in kennis van Christus. Opdat wij inderdaad hem zouden leren kennen. En in de volgende verse wordt meteen gezegd, dat is opgewekt, dat is in de rechterhand Gods, enzovoort, ver boven elke overheid en macht. En het mankeert er nog maar aan dat er staat en dat hij daar hoge priester is geworden in de ordening van Melchizedek. Maar die gedachte is dat, precies hetzelfde. Die verhoogde Christus te leren kennen, daar gaat het om. Degene namelijk die zit op de troon der genade. En dus kun je zeggen, het gaat om het leren kennen van deze heerschappij der genade. Dat zou men tot het einde toe vast moeten houden. Men zou niet moeten voleindigen in het vlees. En dat is dus de gedachtegang van Hebreeën 6. Vers 11. Wij begeren. Welke? Die ken ik niet hoor. Moet ik even opzoeken. 2 Korinthe 7. Ja, inderdaad, ja. 2 Korinthe 7 vers 1. Terwijl wij dan deze beloften hebben. Prachtige, de beloften. Dat heeft altijd met hoop te maken dus, hè. De verwachting van de vervulling van deze belofte. Terwijl we dan deze belofte hebben, geliefden, zelfde uitdrukking als in Hebreeën 6, vers 9, maar geliefden. Hè? Terwijl we dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Ja, dat kun je tegen Corinthiërs wel zeggen, maar het helpt niet, hè. Nou ja, zo gaat het in Korinthe. Het is immers onmogelijk om degene die afvallen, om die wederom te vernieuwen tot bekering. En bij de Korinthiërs helpt het dus ook niet. En waar het daarom gaat, het is natuurlijk een vers wat misbruikt wordt, 2 Korinthe 7 vers 1. Waar het daarbij om gaat, is natuurlijk inderdaad dat men dat vlees nou eindelijk gewoon loslaat. En inderdaad zich richt op een verhoogde Christus aan de rechterhand Gods.
Men bouwt door het vlees barricaden op eigenlijk, zodat de toegang...
Ja.
Ja,
als ik daar nou op inga, dan komt er weer zoveel bij me boven, hè? En zoveel, wat zoveel ook als negatief, zelfs van mijn kant, ervaren. Maar het is natuurlijk zo, wat ik gisteren trouwens ook al gezegd heb, nou ja, op een andere plaats natuurlijk. Dat als die mensen nou niet willen en de Bijbel niet willen volgen, laat ze alsjeblieft dan van dat woord van God afblijven. In plaats van hem te verdraaien en vervolgens in de vervalste vorm, in de verdraaide vorm, te prediken. Want dat is wat er gebeurt. Het probleem is dat zoveel prediking geacht wordt uiteraard christelijk te zijn en in werkelijkheid dus deze genoemde barricaden inderdaad opwerpt. Iets anders stelt in de plaats van het evangelie. En Paulus zegt, er is geen andere evangelie, maar niettemin hebben ze er een paar uitgevonden. Dat is die van Galaten dus weer, ja. Hè? Men zet het vlees, de evangelie van het vlees, zet men ervoor in de plaats. Waarom? Om te voorkomen dat we alsnog dat evangelie der heerlijkheid van Christus en dus het evangelie van Paulus zouden aanvaarden en geloven en daaruit leven. Dan worden we volgestopt met allerlei andere informatie. En in het gunstigste geval, denk ik wel eens, hebben we net fut genoeg om ons daar dan weer van vrij te maken en ons van te ontdoen. Maar daarmee komen we natuurlijk nooit één stap verder. Dus, ja, dus het grote probleem in het leven van vele gelovigen, dat ze volgestopt worden met de verkeerde informatie, met verdraaiing van feiten, met verbastering, vervalsing, zeg maar gewoon, want ze noemt Paulus het ook, vervalsing van het woord Gods. En ze komen daarmee nooit toe aan waar ze eigenlijk aan toe moeten komen. Wat er dan verder wel met ze gebeurt, ja, dat is niet van belang uiteraard. Want daar gaat het maar om. Wij worden geconfronteerd met, nou even in het algemeen gezegd, we worden geconfronteerd met dwaalleer. Waarom? Opdat we die zouden geloven? Wel, nee. Hè? Maar omdat het onze gedachten zou afleiden van de waarheid. Dat is maar altijd waar het om gaat. En eerlijk, dat gebeurt zelfs met de allerbeste bedoelingen. Want er zijn mensen, ook in onze dagen, in onze kringen, die houden zich bezig met het ons brengen van dwaalleren. Dat noemen zij zelf ook zo. Die maken ons bekend met hoe het niet is. Dat zeggen ze zelfs bij, zo is het niet. En dat wordt dan gedaan opdat we daarvoor gewaarschuwd zouden zijn. In werkelijkheid, meen ik echt, in werkelijkheid houden ze ons dan niettemin toch met de verkeerde dingen bezig. Ik meen het absoluut. Ik zal nooit vergeten hoe op een bijeenkomst van, netjes. Er waren leraren, docenten van de Brampton Bijbelscholen. Dat daar iemand zei in het gesprek, in de discussie, van dat we toch meer moesten weten over allerlei vreemde godsdiensten, omdat het zo'n opgang maakt in Nederland, dus jaren terug omdat dit gezegd werd, in Nederland enzovoorts. En toen werd er zo in het vuur gezegd, wat weten onze jongelui, wat weten die eigenlijk van het Mohammedanisme, van het boeddhisme, het hindoeïsme? Toen stond mijn oudste oom op, ome Jo, en die zei, gelukkig niets. En toen was het een hele poos stil uiteraard. Hè? Maar inderdaad, gelukkig niks. Stel je voor dat je eerst de mensen moet onderwijzen wat dat allemaal inhoudt en daarna dat het zo niet is. Hè? Dat houdt je juist van de waarheid af. Prediken hoe het wel is en ze zullen immuun zijn voor al die vreemde leringen. Ze zullen er zelfs om lachen. Ze zullen er absoluut immuun voor zijn. Dat is waar het werkelijk om gaat. En andersom ook, het heeft geen zin om zoveel Ook verkeerde zogeheten christelijke leringen of stromingen te bestrijden in de praktijk. Waar het werkelijk om gaat is dat we leren hoe het wel is. Hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Want daaruit dienen wij te leven. En de strijd alleen al is van de apostel Paulus is de strijd om die boodschap te prediken. En daar vraagt u ook altijd gebed voor in bijna al zijn brieven. Niet gebed om het evangelie van Christus te prediken, want dat is heel het probleem niet. Bij hem in ieder geval niet. Ja, het kan een probleem zijn soms, maar in de meeste gevallen is het dat niet. Het probleem is dat mensen weliswaar het evangelie van Christus, zo te zeggen, aanvaarden, maar daarna het evangelie der heerlijkheid van Christus inderdaad compleet verwerpen. En de heerschappij van de genade niet willen horen en zeker Christus niet kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Doet me denken aan een andere docent die erbij was en die zei, moeilijkste Bijbelboek wat ik ken, dat is de Hebreeënbrief. Dan heb je een voorbeeld. Zonder nou dat ik er nou een waardeoordeel over uitspreek, daar heb je nou een voorbeeld. Dat is het moeilijkste om bij te komen. Omdat het uitsluitend zich bezighoudt, in wezen dus, hè, uitsluitend zich bezighoudt, niet met ons, maar met Christus. En wie hij is, wat hij doet, opdat we ons vertrouwen, ons geloof zouden vestigen op hem. En verder nergens anders op. En dat betekent dat al het andere schade en drek is, zoals de apostel dat zei. Nou goed, daar moeten we het nu weer bij laten, want het is inmiddels tijd voor de pauze. Wij nemen de draad weer op in Hebreeën 6. Vers 11. Wij begeren dat in ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop. Tot het einde, dat wil zeggen tot het doel toe. En het doel is kennis van Christus, die de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, over wie later meer in de volgende hoofdstukken. Dat is de gedachtegang van de apostel hier. En dan, opdat gij niet traag wordt, of vertraagd, hè, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want dat is het hele punt, wij die leven uit de rijkdom van Gods genade en onder de genade troon, wij leven niet onder de wet, zeggen we altijd, wij hebben geen voorschriften, waarna de vraag is, maar hoe zouden wij dan leven? Uit geloof, hoe doe je dat dan? Gewoon door na te volgen degene die voor ons diezelfde loopbaan gelopen hebben. Dat is het hele verhaal. Als de gelovigen van vandaag dan al aan bepaalde regels onderworpen zou zijn, als het al zo is, dan is dat in ieder geval niet de wet. Maar is het zo dat de gelovigen die ons voorgingen, met name uit de Bijbelse geschiedenis, dat die ons tot voorbeeld zijn? En er zijn voorbeelden te over van hoe dat eruit ziet. En zeg dan niet dat dat vreemd is, want er is helemaal niks vreemds aan. Dat is namelijk helemaal de natuurlijke manier waarop de mens zelf opgroeit en leert leven. Als er geen samenleving was, als er geen wetten waren, als we niet met z'n allen op zo'n klein stukje grond leefden enzovoort, hè, hoe zouden we dan leven? Volgens welke richtlijnen, welke normen, wetten? Het antwoord is helemaal geen wetten of regels. Wij volgen gewoon onze ouders na. We doen gewoon net zo gek als zij. Ja, nou ja, hoe zeg je zoiets? Dat is toch gewoon zo? Nou goed, als u dat niet, als dat misschien niet wetenschappelijk genoeg is. Het is bekend gegeven dat kinderen, wanneer ze opgroeien, bij een bepaalde leeftijd, een bepaalde fase van ontwikkeling, uitdrukkelijk behoefte hebben aan een voorbeeld. Bij voorkeur een van hun ouders, die zijn navolger. En soms gaat dat mis. Dat wil zeggen dat het soms te goed gaat. Hè? Dan krijg je het verhaal over een te sterke vaderbinding, een te sterke moederbinding, en er komt er weer allerlei ellende later uit voort. Maar als een dergelijke binding er niet is, dan gaat het ook fout. Maar waar het maar om gaat is, een kind die immers niks is en niet in zich niks heeft, geen levenservaring en dat soort dingen meer, ook niet abstract kan denken, die dus nauwelijks weet hoe die leven moet, maar niet in mijn moed leven, identificeert zich met iemand. Een volwassene dicht in de buurt, bij voorkeur een van de ouders. Of anders, bij meisjes komt het veel voor het een of andere idool, weet u wel. Hè? Toch, dus zo gaat het. En bij jongens komt het ook voor, goed. Maar men identificeert zich met iemand, doet zo iemand na. Later leert men pas werkelijk zelfstandig te worden en zich daarvan te distancieren, dat men zelf een eigen identiteit, een eigen karakter ontwikkeld heeft. En heel wat afwijkingen, en gedragsafwijkingen bij wat wij dan gewoonlijk volwassen mensen noemen, komen daaruit voort dat zij inderdaad een dergelijke binding niet gehad hebben, zich niet met iemand hebben kunnen identificeren en daardoor niet in staat zijn geweest een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. En zo gaat er van alles mee fout. Dan zijn ze zwak. Ze hebben geen kracht in zichzelf. Holle stengels, weet u wel. Er zit niks in. Ik ken die mensen niet. Vooral bij ouderen valt het dan op, hè? Sommige oudere mensen zitten vol met wijsheid, vol met levenservaring, zijn voor een heleboel anderen tot steun. En sommige mensen van dezelfde leeftijd hebben het absoluut helemaal niets aan. Praten een eind weg. En allemaal verschrikkelijk oppervlakkig. Hoe komt dat? Er zit niks in. Hebben misschien wel wetten en regels gekend. Dikwijls hebben ze die juist wel. Want wetten en regels die worden opgelegd. Die zitten nauwelijks in de mens. Die zitten buitenop. En zo blijft de mens oppervlakkig. Maar volwassenwording, zal ik maar zeggen, het opgroeien van een mens tot een persoonlijkheid, tot een eigen identiteit, gebeurt niet via wetten en regels. Gebeurt nooit via wetten en regels. Gebeurt via identificatie. Gebeurt doordat men een voorbeeld heeft. En bij voorkeur, want dat is de meest gezonde, meerdere voorbeelden. Zo gaat dat. Ja, ik zat te bedenken wat ik daar nou over zal zeggen. Ik herinner mij nogal wat jubilea van mijn vader, want die hield er geloof ik van, weet ik veel, maar die vierde nogal als jubileum. Maar hij liet niet na steeds te zeggen welke mensen een belangrijke invloed op zijn leven hadden. Of gehad hadden. Daar heb je zoiets. Dat speelt een rol, daar kom je niet meer van los. Daar identificeert iemand zich mee. En dat voorbeeld volgt hij na, enzovoorts. Nou, dat is Bijbels. Dat is niet alleen voor de natuurlijke mens het meest ideale. Dat is voor een geestelijke mens eveneens de aangewezen weg. Niet die van wetten en regels. U weet toch hoe het gaat met wetten en regels. Kinderen die opgroeien onder veel wetten en regels. U weet toch hoe het gaat. Zodra ze de kans krijgen, worstelen zich daar onderuit en willen met die wetten en regels nooit meer wat te maken hebben, maar ook niet met degene die hen die wetten en regels oplegde. Vaarwel, lieve ouders. En die ouders denken, we hebben het toch zo goed bedoeld. We hebben ze toch zo netjes verteld hoe het moest enzovoorts. Hè? Christelijke opvoeding gegeven en dat soort dingen meer. Ze zijn heus niet opgegroeid zonder God en gebod. Ken u de uitdrukking? En waarom komt er nou niks van terecht? Nou, dat komt daardoor.
De letter dood.
Ja, inderdaad. Zo werkt het niet. Wat wel werkt, is inderdaad dat de mens in het algemeen voorbeelden heeft die hij navolgt. En er staat hier al, opdat je niet traag wordt, navolgers te zijn dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Met andere woorden, als wij de belofte willen erven, zullen we gewoon degenen die ons volgingen na moeten volgen. Dat is toch gewoon de gedachte. Waarna de vraag is, wie zijn dat dan zoal die wij na zouden volgen? Nou, even los van de Hebreeën zeg ik, wij zouden navolgers zijn van Paulus. Want dat is wat de man steeds zegt. Wees alle mijn navolgers. Wees dan op mijn navolgers, broeders. En bij één gelegenheid, gelijkerwijs ook ik, navolger ben van Christus. Maar Paulus zegt niet hoe het moet. Paulus zegt, doe maar zoals ik. Want zo gaat dat. En ik heb het weer ontvangen van de Heer. Ik ben een navolger van Christus. Imitatione Christi, heet zoiets. Volgens meneer van Kempen. Hè? Thomas, bijgenaamd. Ja, nou, daar gaat het om. Navolgers te zijn van Christus. Dat wil zeggen niet dat men onder de wet is, maar dat men hem als voorbeeld heeft. Dat is ook zo. En na Christus krijgen we Paulus en eventueel zijn wij dus navolgers van Paulus en daarmee navolgers van Christus. Nou goed, dat is in de andere brieven. En wat de Hebreeënbrief betreft, heel eenvoudig. Wij krijgen in de volgende hoofdstuk 7 tot en met 10, een uiteenzetting over wie Christus is, opdat we hem zouden leren kennen. En daarna wordt er gezegd, nou ken je hem, nou weet je hoe je moet leven uit geloof. Want hoofdstuk 10 eindigt met, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En je weet nou in wie. En je weet nou bovendien ook hoe dat zit met dat geloof. We leven namelijk uit het geloof in Jezus Christus, maar zelfs uit het geloof van Jezus Christus. Maar die hebben we nou leren kennen in hoofdstuk 7 tot en met 10. En dan zegt eind van vers 10, vers 38 zegt, eind van hoofdstuk 10, vers 38 zegt, maar de rechtvaardig zal uit het geloof leven. Hoe doen we dat dan? Nou, dan krijgen we dus inderdaad in hoofdstuk 11 niet de regels voor de gelovigen, maar krijgen we de voorbeelden voor de gelovigen. De voorbeelden, Abel. Abel. En dan Henoch, Noach. Dan wordt het Abraham, geloof ik. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef. Mozes, en zo wordt er allemaal voorbeelden gegeven van hun levenswandel. En die voorbeelden zouden we moeten navolgen. Dat gaat zo'n en door Hebreeën 11. En het hoogtepunt is helaas een ander hoofdstuk. Dat hoogtepunt hebben we net gelezen, namelijk Hebreeën 12, vers 1 en 2. Laten wij dan ook die loopbaan des geloofs volgen, ziende op Abel, Henoch, Noach, Abraham. Maar er staat dan inmiddels, ziende op de grootste gelovigen bij huis. De eerste namelijk, dat is de strekking van 12 vers 2. De eerste die loopbaan volleindigd heeft. Hebben die anderen dan niet hun loopbaan gelopen? Jawel, maar Christus is de eerste die het doel bereikt heeft. Is meteen de betekenis van het woord einde bewezen. Hè? Christus is de eerste die het doel bereikt heeft. Hij is namelijk gezeten ter rechterhand Gods. Voorbeeld dus. En dan begrijpt u meteen dat overal waar wetten opgelegd worden, worden ze de wetten gegeven in de plaats van de persoon van onze heiland. En waar men die wetten kent, kent men Christus niet. Want men zou niet moeten zien op wetten, men zou moeten zien op Christus. En dat voorbeeld zou men moeten navolgen. In plaats van te doen of te laten wat de wet ons opdraagt. En dan heb je het weer, de letter dood. Maar de geest, en de geest is Christus, zegt 2 Korinthe 3, hè? En de geest maakt levend. En dat is het hele verhaal.
En hij ging steeds weg met blijdschap.
Altijd, zuster, we gaan altijd om de vreugde die ons voorgesteld is. De blijdschap des Heren, die onze sterkte zou zijn. Hè?
Ja, dat je zelfstandig op weg kunt.
Ja, maar er staat dus in 6 vers 12, Hebreeën 6 vers 12. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degene die door het geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. We hebben hen dus als voorbeeld en we gaan diezelfde weg. Door geloof en langmoedigheid. Door geloof en een lange moed. Ja, leidzaamheid heet het bij een andere gelegenheid. Of gewoon hoop vasthouden tot het einde toe. Tot het doel bereikt is, hoe dan ook. En waarom ook niet? Want daarmee komen we dan in vers 13. Waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet gewoon geloven en leven uit geloof? Leven dus uit wat God gesproken heeft. Want God heeft dan niet alleen gesproken, God heeft zelfs gezworen. En dat zal het niet berouwen. En wat zwoer God? Toen hij eed zwoer, wat zei hij toen? Toen zei hij, Psalm 110. Toen zei hij, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dan zijn we weer bij het onderwerp. Nou denk ik het wat sneller, maar dat is waar het om gaat. God heeft niet alleen gesproken, God heeft een eed gezworen. Staat hier. En daarom kun je rustig op vertrouwen. Daaruit leven, daarin geloven, die hoop hebben enzovoorts. Sterker kan het toch niet gedaan worden? Welke garantie had hij dan willen hebben? Als u een handelsovereenkomst sluit of wat dan ook, dan laat u contract opmaken, testament, handtekening eronder en zo'n zegel erop. Dat hebben we allemaal ontvangen. Dat hebben we hier in de handen. Meer hebben we toch niet nodig. Daar kun je rustig op vertrouwen. God zelf heeft gesproken. God zelf heeft een zegel gezet, zal ik maar zeggen. We hebben zo'n testament. Dat is de term die dan later, met name in hoofdstuk 9, uitgebreid gebruikt wordt. We hebben zo'n testament en het testament ligt vast. Nou goed. Want, vers 13 van Hebreeën 6, want als God aan Abraham de belofte deed, zo zwoer hij bij zichzelf, staat er. En in de tussenzin staat dat het nou eenmaal niet anders kon. Hij kon moeilijk zweren bij iemand anders. Wij moeten immers zweren bij iemand die hoger is, want de strekking van de eedzwering is dat men zweert bij iemand en die iemand wordt daarbij aangesteld als toezichthouder op de uitvoering van dat wat men zweert, van dat wat gesproken wordt dus. De eedzwering in het Nederlands gaat ongeveer met zo waarlijk helpen mij God almachtig of zo. Men zweert bij God, maar dat betekent dat men een oordeel van God afroept wanneer men zich niet aan zijn belofte en dus zijn eedzwering houdt. Nou, God heeft ook zijn eedzwering gedaan bij zichzelf. Dat betekent dat als God zich niet aan zijn belofte houdt, dan houdt hij op God te zijn. Ja, anders kan je dat niet uitleggen. Dat betekent het. Goed. Hij had dus niemand anders, niemand die meerder was. Dus zwoer hij bij zichzelf. En hij zei in vers 14 van Hebreeën 6, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dat zei de Heer uiteraard tot Abraham, met eedzwering. En dat met betrekking tot de komst van de zoon van Abraham in de eerste plaats natuurlijk, Isaac. Maar dat is een belofte die God doet en die je niet sterker kan doen dan zo. En eigenlijk zouden we zo'n uitspraak als deze moeten vergelijken met de uitspraken in Romeinen 4 en Galaten 3, waarbij in beide hoofdstukken gezegd wordt en uitgelegd wordt ook dat elke gelovige deel heeft aan de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Het zijn dus ook beloften die aan ons gedaan zijn. Ook wij zouden gezegend worden en vermenigvuldigd worden. Want Abraham is de vader van alle gelovigen en andersom, de gelovigen, Galaten 3, worden gezegend met de gelovige Abraham. In één keer. En er staat dus, en alzo, langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Heeft Abraham de belofte verkregen? Er staat hier van wel, hè? Hier staat van wel. En alzo, langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. De vraag is, wat is die belofte dan? Het zaad, dat is een goed antwoord, ja. Het zaad. Heeft Abraham de belofte verkregen? Maar als het gaat om de belofte van het land dat hij krijgen zou, dat is Hebreeën 11, dan niet. Want er staat, deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Maar de belofte aan Abraham is in de eerste plaats niet de belofte van het land, maar de belofte van het zaad. En dat heeft hij gekregen. Inmiddels. Hij zegt niet dat het Isaac was, want dat is ook weer niet zo. Dat is ook gelaten 3. Het zaad van Abraham, hij zegt niet den zaden als van velen, maar als van één. He? Zaad in enkelvoud, het welk is, niet Isaac, maar Christus. En voor zover het Isaac is, is Isaac een type van Christus. Dat is het hele verhaal natuurlijk. He? Heeft Abraham de belofte verkregen? Ja, want de Heer Jezus is inmiddels de Christus geboren, uit de dood opgestaan. En we hebben hem uit de dood bij gelijkenis weder verkregen. Voor de goede verstaander vanavond. Hè? Ja. Dus inderdaad, hij heeft langmoediglijk verwacht. Pakweg een jaartje of 2000, geloof ik. 1500, zoiets daartussen. Hè? Maar niettemin, hij heeft de belofte verkregen. En die belofte is uiteraard dan gewoon zijn zaad, namelijk Christus. Het heeft al lang geduurd, maar daarom komt het wel. En als dat zo is, dan geldt dat voor ons ook. Het mag dan lang duren, maar er staat niet voor niks dat wij door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven in vers 12. Door geloof en langmoedigheid. Het gaat niet om het verschil tussen de twee termen natuurlijk, maar om de overeenkomst. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men voor de toekomst hoopt. En als men dus gelovig is, is men per definitie langmoedig. Wacht af, ja, inderdaad. En Abraham heeft dat gedaan en heeft de belofte verkregen, want de Christus is inmiddels verschenen. Garantie genoeg dus. God maakt waar wat hij beloofd heeft. Dus laten wij dan ook niet vertragen, maar navolgers zijn degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Nog eens vers 12. En dan vers 16. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging, een bevestigende eed betekent dat, is voor de mensen, is denzelfde, hè, is voor de mensen een einde van alle tegenspreken. Nou, zo is het bij God dus ook, die gezworen heeft bij de hoogste die er is, nou ja, bij zichzelf. Men heeft gezworen bij de hoogste die er is. En dat betekent dat dat een eind is van alle tegenspraak. En als er dan geen tegenspraak is, laat ons dus gewoon deze vaste grond der hoop tot het einde toe vastbehouden. Leven uit geloof dus. Die term tegenspreken trouwens, dat is altijd tegenspreken van zondaren, weet u, uit Hebreeën 12, om eens wat vooruit te lopen. Tegenspraak is tegenspraak van zondaren, van degene die het woord Gods bestrijden. En u weet wie de eerste tegenspreker was? Nou, letterlijk in de Bijbelse geschiedenis, de slang in de hof. Maar het is dus de duivel, de leugenaar en de vader derzelfde, de vader der leugen. Later, vooral in christelijke kring, heeft hij veel navolgers gehad. Tegensprekers. Niet ontkenners. Tegensprekers, staat er. Nee, ja, u begrijpt me wel goed. Ik bedoel geen atheïsten, dat zijn geen tegensprekers. Tegensprekers, dat zijn die bestrijden het woord Gods. Atheïsten doen dat niet, die nemen het gewoon niet aan. Die hebben er geen boodschap aan, letterlijk, hè? Hebben daar geen boodschap aan. Toch? Tegensprekers zijn degene die dat woord min of meer aanpakken en dan ijverig bezig gaan om het te bestrijden, om het tegen te spreken. Ja, dat staat er wel, is zo niet bedoeld. En er staat wel boven Daniel, maar dat kan natuurlijk nooit in die dagen geschreven zijn. Dus dat moet een ander geweest zijn enzovoorts. En Mozes, dat moet Ezra geweest zijn, maar niet Mozes enzovoorts. En zo gaan we verder. En er staat wel, de zaligmakende genade Gods is verschenen alle mensen. Dat kon ik die man nog zeggen, want een zwart pak, streepjes pak, met zijn toga gaat erover. Ja, die zei dat. Die zei, er staat wel, de zaligmakende genade Gods is verschenen alle mensen. Het werd keurig gelezen uit de Statenvertaling en die zei er meteen achteraan, maar dat betekent niet dat we dat ook mogen aanpakken. Dat zijn tegensprekers. Ben ik nou duidelijk genoeg geweest? Dat zijn tegensprekers. De lui die zeggen, het staat er wel, maar dat gaat zomaar niet. Of, daar staat er wel, maar dat is te makkelijk. Dat zijn tegensprekers. En de strijd des geloofs is een strijd waarbij men de tegensprekers, de tegenspraak der zondaren, heeft te verdragen. Er staat in Hebreeën 12, maar ik zeg het nou vast, dan ben u vast gewaarschuwd. We komen dat straks allemaal tegen. En daar gaat het nu al over, de apostel heeft dat uiteraard in zijn gedachten. Maar God heeft gezworen met een eedzwering. Daar is niks tegen in te brengen. Dat is het einde van tegenspraak. Naar die tegenspraak hoeven wij dus ook niet te luisteren, want wij kennen een God die inderdaad niet alleen beloofd heeft, maar dat ook bevestigd heeft door een eedzwering. En dus heeft God een eed gezworen waarin hij, vers 17, waarin hij, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Of, als ik de tussenzin eerst weglaat, waarin God met een eed daartussen is gekomen. Niet alleen heeft hij belofte gedaan, maar voordat de belofte werd vervuld, en dus tussen de belofte en de vervulling van de belofte, is hij met een eedzwering tussen gekomen. Hij heeft de belofte namelijk bevestigd met een eedzwering. En waarom heeft hij dat gedaan? Om de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger te bewijzen aan degene die erfgenamen zijn der belofte. Aan ons dus. En dat is de hele betekenis van vers 17. Het lijkt moeilijk, maar het is heus een betrekkelijk eenvoudige zin. God kwam met een eedzwering daartussen om de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger te bewijzen aan ons, uiteraard.
Wordt die eedzwering gekenmerkt als God alleen tussen de stukken wil gaan?
Ja, ongetwijfeld. Ja, het is zelfs zo, maar dat voelt een beetje buiten het onderwerp, denk ik. Maar God deed een eedzwering en daarna moest Abraham die offers brengen. Die vijf dieren, waarvan er in ieder geval drie, meen ik, gedeeld moesten worden. Enzovoort. Maar het is een beetje historie natuurlijk ook. De gedachte is dat bij eedzwering altijd horen officiële, laten we zeggen, religieuze plechtigheden. De gedachte is namelijk eigenlijk dat men bij een eedzwering min of meer een offer brengt, althans dat er bloed vloeit, dat het leven vergoten wordt, want de gedachte is dat als men zich niet aan de eedzwering houdt, dat men dan over zich afroept datgene wat met het offerdier gebeurde. Vandaar dat eedzwering van oudsher gepaard gaat met het een of ander ritueel waarbij bloed vloeit. En dat betekent gewoon, als men zich niet aan de eedzwering houdt, dat men dan zijn leven kwijtraakt. Dat is eigenlijk de gedachte. De vereenvoudigde dan, want in het geval van Abraham met die dieren en die vogelen des hemels, zit er natuurlijk nog een en ander aan profetie en vast. Maar het heeft niet zoveel zin, denk ik, om daar nu op in te gaan. Maar inderdaad, dat is het. Het werd dus inderdaad ook op die wijze bevestigd. Maar God kwam er een eedzwering ertussen om de onveranderlijkheid van zijn raad. Niet de onveranderlijkheid van zijn belofte, maar de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger te bewijzen. Bewijzen is al een term die gebruikt wordt in verband met de rechtspraak. Moet iets bewezen worden. Maar het woord raad is officieel de uitspraak van een rechtbank. Raad is niet maar een advies, zoals het geworden is in tegenwoordige populair Nederlands. Maar raad is de officiële uitspraak van een rechtsinstantie, van een rechtbank eigenlijk, of van de rechter. Dat is zijn raad. Vandaar dat de hoogste rechtbank heet ook de Hoge Raad. En de uitspraak die ze doen is de Hoogste Raad dus. Zodat hier inderdaad ineens gezegd wordt dat het niet alleen maar zomaar een belofte was onder elkaar, een onderhandse overeenkomst of zo. Nee, het was een officiële, juridische, rechtskundige uitspraak met juridische grond. Daarop wordt later ingegaan als die belofte ineens blijkt te zijn een testament. Een nieuw testament zelfs. Want daar komt het op neer. En een testament is een juridische aangelegenheid. Daar heb je het weer voor de notaris geweest. Bekrachtigd, handtekeningen, zegel en hoe het allemaal maar heten mag. Dat zijn juridische stukken. En die belofte die God gedaan heeft, is dus inderdaad juridisch ook vastgelegd. En dat is wat uiteengezet wordt in de volgende paar hoofdstukken, waarbij eerst gesproken wordt over het Oude Testament, het Oude Verbond dus, en daarna over het Nieuwe Verbond. En er wordt gesproken over de wijze hoe dat in elkaar grijpt, hoe dat in elkaar overgaat en in elkaars verlengde ligt en de juridische basis vormt voor de vervulling van de beloften die God dan in ieder geval aan Abraham onder woorden gebracht heeft en die hem met eedzwering heeft bevestigd. Dat is de gedachtegang. Nou. Dus God is met een eed daartussen gekomen, vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen sterke vertroosting zouden hebben. Dat is de hoofdzin in vers 18 van Hebreeën 6. Opdat wij sterke vertroosting zouden hebben. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen sterke vertroosting zouden hebben, in welke het dus onmogelijk is dat God liegen. En dat slaat uiteraard op dat onveranderlijke. Onveranderlijk namelijk, het is onmogelijk dat God liegt. En wij hebben die vertroosting, en vertroosting betekent gewoon bekrachtiging eigenlijk, hè? Wij hebben die vertroosting, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde, de heerlijkheid, de vreugde die ons voorgesteld is, om de voorgestelde hoop vast te houden. Of gewoon om te geloven. En dat woord van God waarin wij geloven, dat wordt op deze wijze bevestigd. Eenmaal doordat God de belofte deed, tweemaal doordat hij die belofte herhaalde en voegde bij een eedzwering. En daar heb je hier twee onveranderlijke dingen. Belofte Gods en een eedzwering Gods.